Goedemorgen. Fijn om weer bij elkaar te zijn met een bakje koffie en een open Bijbel. En het is toch prachtig om zo weer de zaterdag met elkaar te beginnen. Ik wil met jullie kijken naar Daniël. En over Daniël is natuurlijk heel veel te vertellen. En bij de meesten het eerste wat ze zeggen, Daniël de leeuwenkuil. En alsof dat is Daniël. Anderen zeggen vanaf hoofdstuk 7 tot de rest van het boek, ja, de profetieën van Daniël, eindtijdvisie. Maar waar ik zo mee bezig ben, met Daniël zelf. En dat is zo bijzonder als je dat gaat zien door de boek heen, wie Daniël is. En als je dat kijkt ook in de geschiedenis van de leeuwenkuil, dan kun je dat gaan kijken van de gebeurtenis in de leeuwenkuil. Maar je kunt ook kijken naar, maar hoe was Daniël onder alles? En het begint natuurlijk in hoofdstuk 6 bij vers 1 dat Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Dus dat was niet een broekje. Dat was iemand met levenservaring, 62 jaar oud. In die tijd werden de mensen ook niet ouder dan 120. Dus het was iemand met ervaring. En het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van welk Daniël er 1 was. En aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Dus de koning die had echt een goede strategie. Die wist, hey, als ik niet alles in de gaten houd, dan krijg ik mijn belasting niet binnen. En ik stel daar 120 mensen over aan en 3 daarboven. En daar was Daniël er 1 van. En dan staat er, toen overtrof Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk aan te stellen. Nou, Daniël was helemaal niet van het volk. Daniël was in ballingschap. En juist Daniël, die van de Heere de geest had gekregen, de wijsheid, die had zijn weg gewoon daarin gevonden, of gekregen kun je eigenlijk zeggen. En dan komt dat moment, hij krijgt de hoogste positie. Nou, en wat brengt dat teweeg? Strijd. Tot de dag van vandaag kunnen we zo kwaad worden, zo jaloers, als je collega die positie krijgt en niet jij. En of een ander die krijgt salarisverhoging en jij niet. En positie is zo belangrijk. En dan staat er, wat is de reactie? Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadshouders een grond voor aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Dat is wat. Ze hebben niet alleen even, zou er iets zijn? Ze hebben werkelijk onderzocht. Ze hebben manieren gezocht van, zou er iets zijn? Zouden we hem kunnen pakken? En waarom vonden ze niks? Nou, dit is Daniël. Omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Wauw. We hebben het over Daniël in de leeuwenkuil. Nee, dit is Daniël in zijn leven, in zijn positie. En dan denk ik wel eens, als er een hoofdstuk over mijn leven geschreven zou worden, of over jouw leven, wat zou er dan geschreven worden? Zouden zulke woorden daarin terugkomen? Dat je trouw bent, dat er geen verzuim is, of dat er niets verkeerds bij je gevonden kan worden? We zouden bijna zeggen, ja, zulke mensen bestaan niet. Aan iedereen mankeert wel wat. Nou, dan is het woord van God niet waar. Maar het woord van God is wel waar. Want dit is wat de Heere heeft door zijn geest geïnspireerd heeft laten opschrijven. Van Daniël was dit een kenmerk. Dat is zo prachtig. En dan zie je het sluwen van de duivel. Want dan de duivel die wakkert ze aan en toen zeiden die mannen, wij zullen tegen David geen enkele grond voor een aanklacht vinden. Ze hadden zo gezien, deze man is zo eerlijk in zijn werk, zo betrouwbaar in zijn taken, zo vast in tijdsbesteding. Weet je wel, wij hebben er soms geen moeite mee, 5 minuten te laat op je werk. Weet je, je verzuimt een beetje, ik voel me niet lekker. Maar dat was bij Daniël niet. En ze zeiden, we kunnen niks bij hem vinden Tenzij. Ze wisten, er is één punt waar we hem op kunnen pakken. Tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Daniël was niet alleen bekend om hoe hij zijn werk deed, hoe trouw hij was. Hij was ook bekend in zijn trouw, in het dienen van de Heere. En dan denk ik, wat is dat mooi als je dat over je geschreven wordt. Van, dat is echt een christen. Daar kun je gewoon aan hem zien, zo trouw die in zijn geloof is. Nou, dan kennen jullie hopelijk dat verhaal. Dat ze dan de koning zeggen, er mag 30 dagen voor niemand anders gebeden worden. En dan moet hij gestraft worden in de leeuwenkuil. En die koning denkt, nou dat is wel interessant. Ja, ik wil die eer wel hebben. En met zijn domme kop, mag ik gerust zo zeggen. Tekent hij dat, vindt hij dat oké. En dan dit. Dat is ook Daniël. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelgeschrift geschreven was, ging hij naar huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God. En moet je nu opletten, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Wat had hij een goede gewoonte, hè? Tegenwoordig hebben we niks met traditie, met gewoontes, want dat is wetties. Nee, het is heel goed als je een gewoonte hebt. Als jij een gewoonte hebt van 's morgens stille tijd met de Heere, of na het eten een stukje te lezen, een lied te zingen, samen te bidden of samen de avond af te sluiten, is dat zo'n goede gewoonte. En die moet je vasthouden. Die moet je niet laten ontnemen door berichten of dreigingen. Hou vast aan je gewoontes. Gewoontes is iets heerlijks om die te hebben. Want God gaat die gewoontes gebruiken om je te vormen. En die trouw die je dan hebt, die gaat die doen groeien en versterken. En wat staat er hier? Daniël had vernomen dat het bevelschrift geschreven was. Je zou haast zeggen, David, gebruik je verstand. Dan ga je toch niet voor een open raam richting Jeruzalem bidden. En op een plek dat anderen het kunnen zien, want hij wordt betrapt daarop, dus ze konden hem zien. Nee, denkt Daniël, dit ben ik gewoon te doen en dit blijf ik doen. En wij zouden zeggen, ja, je bent hartstikke dom. Nou, Daniël was niet dom. Want in hoofdstuk 1, dan lezen we van Daniël dat Nebukadnezar, die wil jonge mensen uit Jeruzalem hebben. En hier moesten ze bekend om staan. Knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, maar daar komt het. Ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap. Mooi, hè? De Bijbel heeft niks tegen wetenschap, hoor. Je hebt van die christenen die wetenschap en de Bijbel, alsof het tegen elkaar staat. Daniël, die zat in de wetenschap. Dat was een wijs man. En geschikt om dienst te doen in het paleis. Daniël was niet dom. Daniël was een hele wijze man. Dus hij was hier niet dom. Want zijn wijsheid, die was ondergeschikt aan wie zijn God was. En hij ging bidden. En hij bleef dat gewoon doen. Goede gewoonte. En denk, wat heerlijk als je dit soort gewoontes in je leven hebt. Nou, dan weten we dat ze zien hem en ze spraken met de koning erover. En de koning die zat vast aan zijn eigen regels. Hij kon dit niet ongedaan maken. Maar wat was het impact van Daniëls leven? Dan moet je lezen in vers 15. Zodra de koning, dat is koning Darius die hem had aangesteld, de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste en hij zond middelen op om Daniël te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om te redden. Dat was de koning die de Israëlieten in ballingschap had genomen. Dat was de koning die heerste over een groot rijk. Maar Daniël had zo'n impact in zijn leven dat hij baalde van zijn eigen besluit om zo'n wet voor 30 dagen vast te leggen. En hij streed voor Daniël. Dat is zo bijzonder als je dan oprecht en eerlijk bent, dan win je het respect bij mensen. Want dat is het grote nadeel van het christendom. Waarom zou ik christen worden? Jullie doen ook dit, jullie doen ook dat. Jullie, noem maar op. Vooral met Amerikaanse dominees, wil niet zeggen dat hier niet gebeurt. Die gaat vreemd, die heeft een verhouding met zijn secretaresse. Maar in Daniël zag hij iemand anders. En ik weet, mijn gebed is steeds als ik dit soort dingen lees. Heren, mag ik, hoef niet Daniël te worden, maar mag ik die karaktereigenschappen, mogen die ook in mij groeien. Dat verlangen om u te dienen onder alles heen. En dan de koning, die gaf bevel. Of Daniël, die komt dan in de leeuwenkuil. Daarop gaf de koning bevel, haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. Want hij moest het doen aan zijn eigen gebod. En moet je horen wat hij zegt. De koning nam het woord en zei tot Daniël, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. Hij kende die God helemaal niet. En toch heeft hij iets van die God gezien in het leven van Daniël. Maar wat hij zegt over Daniël, hij zegt, uw God, die gij zo volhardend dient. Weet je, als je dat woord op gaat zoeken en een bijbelstudie gaat maken over het werkwoord volharden, dan kom je heel veel teksten tegen. Er worden opgeroepen om als christenen te volharden. En wij leven vandaag in een tijd, jongens, waar je in moet volharden. De misleiding ligt op de loer. Net als bij Kain, dan zegt de Heer, de zonde ligt aan de deur en die verlangt ernaar om jou te verleiden. Volharden in het geloof. Hij wordt toch in die kuil gegooid. Ze snappen er niks van. Maar wat staat er dan over die koning? Dan staat er, de koning, vers 19, die ging naar zijn paleis en bracht de nacht vasten door. En hij liet niets tot zijn afleiding brengen en zijn slaap vloot van hem. Wat moet deze man onder de indruk zijn geweest van Daniël? Zijn nog mensen onder de indruk van ons geloofsleven? Op wat voor manier praten ze over ons? Weet je, dat zijn spiegels. Deze mensen staan in de Bijbel om ons te spiegelen. Om de vraag te stellen, hoe zit het met jou, hoe zit het met mij? En dan bij de ochtendkrieken, vroeg in de ochtend, toen het licht werd, stond de koning op. Eigenlijk horen ze dienaars op te staan, de koning kan uitslapen. Maar hij stond op, hij ging naar de leeuwenkuil en toen hij nabij de leeuwenkuil kwam, riep hij Daniël toe. En moet je horen wat hij zegt, Daniël, gij dienaar van de levende God. Hij kent hem als een volhardend iemand, als een dienaar van de levende God, die gij zo volhardend dient. Heeft hij u van de leeuwen kunnen bevrijden? Hij had toch die vraag van, is het mogelijk geweest? En dan zegt Daniël tegen hem, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. Nou, het gevolg daarvan is dat die anderen, die worden in de leeuwenkuil gegooid. Er was geen engel die ze beschermde. En dan zegt Darius, die zegt op het einde, zegt hij dit. Hij zegt, door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en beven. Jammer is dat hij niet zegt, ik zal voor de God van Daniël. Want je ziet nergens dat Darius tot bekering komt. Van Nebukadnezar wel. Dan lees je dat hij het moet erkennen met zijn eigen mond dat God de levende God is. Maar hij zegt wel hier dat er respect moet zijn voor de levende God die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Man, die Darius had in het boek Handelingen voor moeten komen als een prediker van het evangelie. Het terugbrengende tot Daniël. Weet, het is niet alleen Daniël in de leeuwenkuil. Het is Daniël in zijn leven met God. En dat vind ik zo prachtig in dit hoofdstuk. Hoe die gekenmerkt wordt, hoe die gezien wordt. En hou maar goede gewoontes. Ben je dat gewend, te bidden voor het eten? Blijf bidden voor je eten. Wat anderen ervan vinden, moeten zij weten. Dit ben ik gewoon te doen. Is dat wettisch? Nee. Maar ik vind het wel een hele goede gewoonte. En ik hou eraan vast. En ik wil je zegenen met goede gewoontes. En met volharding en de kracht van de Heilige Geest. Amen.